Van Hebreeën 5 lees ik de eerste paar versen waar staat, want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonden. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk alzo voor zichzelf offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Die in de dagen zijns vreeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden, en geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En in deze eerste verse van dit hoofdstuk wordt aan de ene kant de vergelijking gemaakt tussen Aaron en Christus en daarmee tussen het oud-testamentische priesterschap van Aaron en het nieuw-testamentische priesterschap van Christus. Maar daarmee wordt natuurlijk tegelijkertijd ook een beschrijving gegeven van de priester en van het bijzondere van zijn positie. In de eerste plaats werd al gezegd, hij wordt uit de mensen genomen en gesteld in de zaken die bij God te doen zijn. En ik zeg nu maar meteen, want ik heb vorige keer daar natuurlijk ook het een en ander van gezegd, ik zeg nu maar meteen dat deze dingen opgesomd worden, aan de ene kant ontleend aan Aaron en aan de andere kant uiteraard omdat ze worden toegepast op Christus. Het blijft ook natuurlijk tamelijk overbodig om te zeggen dat de oud-testamentische hogepriester uit de mensen genomen werd, want er is gewoon geen andere optie. Waaruit zou hij anders genomen moeten worden? Niettemin wordt het erbij vermeld, omdat deze gang van zaken van toepassing gebracht wordt uiteraard op de Heer Jezus Christus, die hogepriester zou worden, in overeenstemming met wat we aangehaald hebben lang geleden inmiddels uit Hebreeën 2. Hij zou hogepriester worden, maar daartoe moest hij dus eerst mens worden. Dat is de strekking van Hebreeën 2. Dat hij mens werd om, zoals de laatste woorden van het hoofdstuk zeggen, om of opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren. Lijkt me een duidelijke zaak. En hoewel het niks betekent als vastgesteld wordt dat de oud-testamentische hoge priester genomen werd uit de mensen, betekent het natuurlijk wel wat wanneer het wordt toegepast op de nieuw-testamentische hoge priester. Hij werd eerst mens om vervolgens hoge priester te kunnen worden. Waarbij zijn hogepriestelijk werk rechtstreeks van doen heeft met het offeren van gaven en slachtofferen voor de zonden, zoals vers 1 van Hebreeën 5 zegt. Daar komt de schrijver op terug, dus ik kom er ook op terug. Daarna staat er, die behoorlijk medelijden kan hebben met onwetenden en dwalenden. En behoorlijk betekent niet een aanzienlijke hoeveelheid, maar behoorlijk betekent naar behoren. Dat moet van hem verwacht worden. Dat betekent het woord eigenlijk altijd, behalve sinds de laatste 3 jaar of zo. En buiten de Bijbel. Maar behoorlijk betekent dat we eenmaal naar behoren. Dus als het weer behoorlijk gesneeuwd heeft, of als weer een auto behoorlijke schade heeft opgelopen, spreekt men wartaal, want het hoort helemaal niet zo. Let er maar eens op. Het woord wordt zo verschrikkelijk misbruikt. Mede waarschijnlijk omdat de dingen die behoren langzamerhand niet meer bekend zijn. Hè? Hoezo hoort iets? Hoezo is iets naar behoren. Daar weet men niks meer van. Dus de term is overcompleet en wordt nou anders gebruikt dan vroeger. Maar goed, je zou dat moeten weten. Hè? Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalende betekent dat de bedoeling is dat hij medelijden heeft met onwetenden en dwalen. En dat moet hij dus kunnen, zoals het behoort. En het spreekt niet over de hoeveelheid medelijden, maar spreekt over medelijden zoals dat verwacht mag worden. En dat wordt van de priester verwacht, inderdaad. De vraag is echter of Aaron daartoe in staat was en zijn opvolgers. En aan de andere kant stellen wij vast dat de Heer Jezus Christus daar wel degelijk toe in staat is, want dat is maar waar het om gaat. Bovendien In deze brief wordt natuurlijk uitgebreid vastgesteld dat het Oud-Testamentische priesterschap zo zijn beperkingen kende, en heb ik het nog netjes gezegd. Maar het betekent wel dat deze dingen die gezegd worden naar aanleiding van het Oud-Testamentische priesterschap ten volle van toepassing zijn op het Nieuw-Testamentische priesterschap. En dat klopt natuurlijk ook, want deze zin komt maar niet uit de lucht vallen, maar is natuurlijk een verdere commentaar op vers 15 van het voorgaande hoofdstuk. Twee versen of drie versen hiervoor uiteraard. En bovendien 5 vers 1 begint met want. En geeft dus de verklaring van het voorgaande. Namelijk, we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar we hebben een hoge priester die wel kan medelijden hebben met onze zwakheden. En dat is ook de bedoeling. Dat is naar behoren, zo hoort het ook. En dat is dan wat in 5 vers 2 gezegd wordt. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalende. En ze dwalen uiteraard omdat zij onwetend zijn, de mensen. Dat is altijd zo, hè. Hoe komt het dat je verdwaald bent? In het algemeen omdat je de weg niet weet. Dus je dwaalt omdat je niet weet. Goed. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Hier komen we bij de tamelijk klassieke discussie terecht of dat een uitspraak is over Aaron of over Christus. Maar ik schuif bij voorkeur die discussie aan de kant, omdat het geen zin heeft om vast te stellen dat het slechts over Aaron gaat. Want dan hoeft het hier niet vermeld te worden. Deze dingen die hier vermeld worden, worden namelijk vermeld omdat ze van toepassing zijn op Christus, al worden ze ontleend aan Aaron. Zo zit dat nou eenmaal. Want de hoofdgedachte blijft toch, ook los van elke vraag over deze ene zin uit de tweede helft van vers 2, de hoofdgedachte blijft nu eenmaal dat de Heer Jezus Christus medelijden kan hebben met onze zwakheden en dat hij in alle dingen gelijk als wij is verzocht geworden. Weer 4 vers 15. Het gaat juist over de overeenkomst tussen Christus en ons, de zijnen. Het gaat om de overeenkomst tussen hij die heiligt en zij die geheiligd worden. Dan ben ik weer in Hebreeën 2 uiteraard. Het gaat om de overeenkomst tussen degene die zou lijden en de broeders die geleid zouden worden. En zij zijn één. En niet alleen wordt dat hier in Hebreeën beschreven, maar natuurlijk in nogal wat andere brieven ook. De eenheid van Christus en de gemeente namelijk. De overeenkomst die daar is. En zo staat het hier van Christus ook. Trouwens, die zwakheid van Christus wordt hierna ook inderdaad beschreven tot op zekere hoogte. Al kunnen wij daar onderuit door te zeggen, nou ja, dat is een beschrijving van Christus in het verleden, in de dagen zijns vleeses, zodat we het eventueel kunnen wegschuiven naar het verleden en zeggen, maar dat is nou niet meer op hem van toepassing. Maar dan wordt het wel erg theoretisch overigens. Maar we zullen zien. Er staat dus, hij moet behoorlijk kunnen medelijden hebben met onwetende en dwalende, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Hij moet zelf iets kennen of ervaren hebben van de onwetendheid van de onwetenden aan het begin van het vers. Je moet natuurlijk het verband vasthouden, ook in dit vers, hè. Die behoorlijk kan medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden. En waarom kan hij dat? Waarom kan hij medelijden hebben met onwetenden en dwalenden? Wel, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Als je het zo leest, dan komt zwakheid dus overeen met onwetendheid. Daarna stellen wij natuurlijk vast dat de Heer bepaald niet als onwetend kan beschouwd worden. Niet in zijn tegenwoordige positie, maar wel uiteraard in de dagen zijns vleeses. Begrijp je me goed? Ik bedoel gewoon te zeggen, wat ik zo vaak zeg, dat de Heer Jezus net zo onwetend geboren werd als u en ik. En dat hij dus heeft moeten leren. En dat is ook precies wat in de volgende verse als verklaring, als toelichting gegeven wordt. Hij heeft namelijk het een en ander geleerd. We vinden dat beschreven in de evangelium. En zeker ook geïllustreerd, maar ook gewoon beschreven. In elk geval wanneer wij reeds in Lucas 2 de Heer Jezus vinden bij de schriftgeleerden in de tempel enzovoorts. Waar hij zich bezighield met de dingen zijns vaders, zoals het daar genoemd wordt. Maar dat betekende dat hij de schriften bestudeerde, uiteraard. En ik zeg altijd, hij werd niet geboren zodanig dat hij in de wieg, dan wel in de kribbe, de Bijbel uit zijn hoofd kon opzeggen, ik noem maar wat, hè. Dat is nou eenmaal niet zo. Hij werd, net als u en ik, geboren in onwetendheid en heeft moeten leren uit het woord van God. En hij heeft moeten leren leven vervolgens uit het woord van God. En hij heeft trouw moeten leren aan het woord van God. Maar een ander woord voor trouw is gewoon geloof, en dat staat er ook. Of gewoon gehoorzaamheid, had ook nog gekund, ook een synoniem. Er staat hier ook verder. Jazeker, jazeker. Ja goed, dan ga ik even verder op die zwakheid in. Dat woord wat hier vertaald is met zwakheid, wordt elders in de schrift, in onze Statenvertaling in elk geval, vertaald met krankheden. Statenvertaling, krankheden, zwakheden. En als ik het dan vlug moet samenvatten, komt het erop neer dat de term gebruikt wordt voor de tekortkomingen in de eerste plaats van het lichaam. Daar even rechtstreeks mee van doen. En in de tweede plaats de eventuele tekortkomingen, gebreken, van de ziel. En ik zeg dat zo omdat het gewoon zo letterlijk gebruikt wordt in de Bijbel. En als je het vertaalt met zwakheid, dat kan, dan kom je kracht tekort. In ieder geval kracht van dezelfde aard, lichamelijke kracht, dan wel zielelijke kracht, kracht in de praktische levenswandel namelijk. Maar het heeft te maken met de gebreken die nou eenmaal inherent zijn aan het vlees en daarmee ook aan de levenswandel. En dus dat is de ziel. Daar gaat het om. De eerste keer dat het woord in het Nieuwe Testament voorkomt, dit woord zwakheid, is in een citaat uit Jesaja 53. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Dus Matthäus 8. Krankheden dus. En daarna wordt gesproken over de velen die tot de Heer Jezus kwamen om genezen te worden van hun krankheden. Een vreemd woord, krankheid, krankheden. Gebruiken dat nooit. Maar elke keer als dat er staat, is, voor zover ik gezien heb zo gauw, is het de vertaling van ditzelfde woord, wat hier vertaald is met zwakheid. Maar zoals gezegd, het wordt op verschillende manieren toegepast, maar dat is met zwakheid in het Nederlands ook het geval. Maar in de eerste plaats de zwakheid van het vlees, de zwakheid of het gebrek wat kleeft aan, laat ik het zo zeggen, aan het lichaam, aan het vlees. En daar gaat het hier natuurlijk ook om. En niet voor niks wordt daarna gesproken over de dagen zijn vlees. In brede verband denk ik dat het gewoon gaat niet om zwakheid van het vlees, dan wel zwakheid van de ziel, zodat je daar een keuze tussen moet maken. Het is gewoon de zwakheid van de mens, de tekortkomingen van de mens. En als je dat beseft, bovendien het vlees is het vlees van de mens, en de ziel is nou eenmaal de mens, dan wel de ziel van de mens, mag voor mij ook, ja zo, dan is het ineens geen probleem meer, want de Heer Jezus is nog steeds mens. Je kunt niet zeggen dat hij nog in het vlees is, want dat is niet zo. De dagen zijn vleesjes, waren dagen uit het verleden. Tenminste, wanneer ik de uitdrukking gebruik hier uit vers 7, Hebreeën 5 vers 7, die in de dagen zijn vleesjes, dat is duidelijk de terugverwijzing naar het verleden. Al moet ik er meteen bij zeggen dat hoezeer het ook naar het verleden wijst, wij zouden er niet te veel conclusies uit trekken dat dus die zwakheid, aangezien die zwakheid van doen heeft met het vlees, dat het dus gaat over zwakheid van de Heer Jezus alleen in het verleden. Dat kan namelijk niet, om twee redenen. In de eerste plaats, er wordt hier verwezen naar het verleden omdat we daarover een verslag hebben in de Bijbel. Dus dat is het enige wat we kunnen controleren. Dus het moet wel naar het verleden wijzen. Er zit niks anders op en je zou er dus verder geen conclusies uit moeten trekken. In de tweede plaats is zo dat het opstandingslichaam van de Heer Jezus wel degelijk ook als vlees wordt aangeduid. Al is dat dan geen zondig vlees. Maar kijk, daarna ga je problemen maken als je dan zegt, ja, maar die zwakheid is natuurlijk die van het zondige vlees. Dan zeg ik, ja, dat kan best wezen, leuke filosofie, maar waar staat dat nou in de Bijbel? Want op dat moment trekken we conclusies buiten de Bijbel om, gewoon om onze eigen vooroordelen te onderbouwen. Dat mag je natuurlijk nooit doen. Deze zegt, het is vlees en benen, maar in ieder geval het vlees. Hij is namelijk nog steeds mens. De meest voor de hand liggende conclusie is gewoon dat zwakheid, dat woord wat hier gebruikt wordt voor zwakheid, per definitie is de zwakheid van de mens en hij is mens. Daar gaat het juist ook om. Bovendien, lijden. Waar komt dat uit voort? Uit kracht of uit zwakheid? Even kiezen voor de aardigheid. Uit zwakheid. Goed. Medelijden. Waar komt dat dan uit voort? Dat is ook zwakheid. Ja. Het is niet zo'n lelijk begrip, maar dat heb ik in het verleden al gezegd natuurlijk. Zwakheid is lang niet altijd negatief aan te merken. Integendeel. Nou, zo is het hier ook. En moeilijker is dat niet, hè. Bovendien de gedachte van Aaron, even terug naar Aaron, daar kan ik me geen buin aan vallen. Daarom staan er geen kerkscheuringen over, zal ik maar zeggen. Aaron moest behoorlijk medelijden kunnen hebben met onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Maar als hij precies net zo zwak zou zijn als alle andere leden van het volk zo gemiddeld, dan zou hij slecht hoge priester zijn, want niemand zou van hem op aankunnen. Heb je dat nog? Wat heb je daar nog aan? Als die hoge priester net precies eender is, wat kan hij dan nog voor het volk betekenen? Niks. Als iemand hulp nodig heeft, wat voor zin heeft het dat hij die hulp krijgt van iemand die zelf ook hulp nodig heeft? Ik heb het over de hulpverleners, maar laat maar zitten. Komt een heleboel blijven voorbij. Maar laat het maar even voorbij gaan dan. Hè? Maar zo is dat toch. Het punt is dat Aaron weliswaar zelf ook tot op zekere hoogte onwetend en dwalend was. Maar lang niet zo onwetend en lang niet zo dwalend dus ook als de rest van het volk. Hij werd beschouwd als degene die het minst onwetend was. Dus laten we zeggen het meeste wist. En juist in die positie als hogepriester was hij verantwoordelijk voor het onderwijs van het woord gods, de wet gods, aan het volk. Want dat is in de eerste plaats de priesterlijke taak ten opzichte van het volk. Het volk onderwijzen in de wet namelijk. Wel, als hij aan de ene kant net zo onwetend is als het volk, dan kan hij het volk niet dienen. Hij is dus gewoon minder onwetend. En dat is maatverhaal. En dus minder zwak dan het volk. En precies hetzelfde wordt hier van de Heer Jezus gezegd. Daar komt het op neer. Ik vind het persoonlijk ook niks moeilijks aan. Bovendien laten we het dan nog anders zeggen. Als het goed is, dan zou deze hoge priester weliswaar dezelfde weg, levensweg, ik heb het over Aaron weer, hè. Zou deze hoge priester naar de ordening van Aaron, die zou dezelfde weg moeten gaan, feitelijk, als alle leden van het volk. Dat wil zeggen, geboren worden in de wieg, langzamerhand de kleuterschool doorlopen met alle frustraties van dien. Begrijp je wel? Langzamerhand wat leren en tegen de moeilijkheden des levens, tegen de vragen des levens oplopen enzovoorts. En als het goed is, overleeft hij die allemaal en doet de man wat levenservaring en daarmee levenswijsheid op, is de bedoeling. En aan het eind van die rit dan blijkt hij zover, nou, ideaal beeld, hè, blijkt hij zoveel geleerd te hebben dat hij voor de rest van het volk inderdaad als leidsman kan fungeren. Dat is het ideaal beeld. Nou, waarom is dat dan niet van toepassing op de Heer Jezus Christus? Ja, dat is van toepassing op de Heer Jezus Christus, precies zo. Dat is nou net wat hier allemaal verteld wordt. Namelijk dat hij net als wij vlees en bloed deelachtig is geworden. Dat hij in alle dingen gelijk als wij is verzocht geworden. Alleen zonder de zonde staat er in 4 vers 15. Dat wil zeggen, hij staat niet onder bezweken, maar hij heeft het doorstaan. Begrijp u? Hij heeft verdragen. Hij is er niet onder bezweken. En daarom is hij de ideale hogepriester. Dat zou de oud-testamentische eventueel ook geweest zijn, maar die beantwoordt niet zo goed aan deze beschrijving als de nieuw-testamentische. Dat is maar waar het om gaat. Hij heeft in ieder geval dezelfde ervaring opgedaan. En vergis u niet, ervaring blijft gewoon. Dat wil zeggen, die zit vast. Men heeft dat beleefd en dat blijft, dat wordt dus een deel van iemands wezen. Dat neemt zo iemand altijd mee. Dat is waaruit een mens geleerd heeft. En precies hetzelfde is met de Heer Jezus het geval. Dat is tevens het antwoord op de vraag of er herinnering is straks in de hemel. Huh? Nee, dit is het antwoord op de vraag. De vraag, kunnen we ons dan de dingen herinneren van dit leven? Wat antwoord heb ik dan gegeven? Ja, indien niet, dan heeft dit leven geen zin. En moeten we aan het eind van dit leven, vanaf de opname van de gemeente, zullen we zeggen, opnieuw beginnen te leren en zijn we weer helemaal leeg. Beginnen we van voor naar van. Natuurlijk is er herinnering. Als er geen herinnering is, dan hebben we niks geleerd. Ook dat niet. Er zijn zoveel antwoorden op mogelijk. Tuurlijk. Meestal pak ik het veel rigoureuzer aan en zeg, als er geen herinnering is straks in de hemel, in die nieuwe schepping zal ik maar zeggen, dan herinnert de Heer Jezus zich ook niks. En dan praten we over het kruis, lijden, heerlijke, hoezo? Dat geloof je toch zelf niet? En dan vragen ze aan de Heer Jezus straks, wat zijn toch die littekenen in uw handen? Zegt hij, nou, ik zou het niet weten. Hè? Dat kan toch niet? Tuurlijk is er herinnering. Juist daarom zijn we hier in dit leven, als gelovigen nog en in dit lichaam, om te leren. En precies hetzelfde heeft de Heer Jezus ook gedaan.
In het leven ben je al gelijk om naar hem te brengen, eerder te vergeten en het goede te onthouden.
Het punt is natuurlijk dat wij in dit leven alles gebrekkig hebben, inclusief ons geheugen. En als we dingen willen herinneren, dan kunnen we het beste daar enige moeite voor doen. Zo is dat nou eenmaal. Dan blijven ze beter zitten. We kunnen dingen in onszelf vastzetten. En gewoonlijk gebeurt dat door herhaling. Door herhaling bij hetzelfde voorval of dezelfde waarheid, dezelfde gedachte bepaald te worden. En naarmate dat vaker gebeurd is, blijft het vaster zitten. Dat is dus te oefenen. Maar niettemin hebben wij gelukkig een gebrekkig geheugen. Want het heeft namelijk voordelen. Zolang we hier zijn in elk geval. Aan de andere kant zijn wij ook geneigd, maar dat is ook een psychologisch verschijnsel, zijn we ook geneigd om bepaalde onprettige ervaringen te verdringen. En we doen ons best om er niet aan herinnerd te worden. En mede daardoor verdwijnt het ook in de praktijk uit onze geheugens. En dat is maar goed ook, want als je alle ellende van het leven ook nog zou herinneren, dan krijg je een last te dragen die waarschijnlijk niet te dragen is. Dat geldt in ieder geval voor vele mensen. Zo is dat alleen maar. Maar dat is hier zo. En mede omdat we zo zwak zijn, is het maar goed dat onze herinnering niet al te best is. Dat meen ik. Het is ook jammer als we de leuke dingen vergeten natuurlijk. Maar dat hoort er dan bij, zo is dat nou eenmaal. Aan de andere kant, ik ben van mening dat wat de herinnering betreft, dat die veel beter zal werken straks in de toekomst. En ik ben zelfs van mening dat wat hier uit onze herinnering verdwenen is, dat we ons dat weer zullen herinneren in de toekomst, omdat het gewoon vast ligt. Ja, daar zou je van schrikken misschien nog. Maar de goede dingen herinner je dan ook beter en bovendien ben je sterk genoeg om dat te kunnen dragen. En wellicht hebben we dan nog beter onze les eruit geleerd. Zo is dat nou eenmaal. Ja, het is wel interessant hoor. Heus wel. Ja. Ja, het is gewoon een beschrijving van wat de hoge priester moet zijn. Wat de Aaron had moeten zijn, maar wat Christus is. En dat is de hele wijze van uiteenzetten hier in de Hebreeënbrief. En ik zou niet weten waarom het hier anders is. En het feit dat ik kan medelijden hebben tegenwoordige tijd, wordt ontleend aan dat hij ook zelf met zwakheid ontvangen is tegenwoordige tijd. En als het in de verleden tijd zou staan, dan kon hij dus, dan moet je consequent zijn, dan kon hij behoorlijk medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij met zwakheid ontvangen was. Maar ja, wat hebben we daar nu aan? Dan wordt het verleden tijd. Het blijft dus gewoon tegenwoordige tijd. Hij is met zwakheid ontvangen. En hij kan dus behoorlijk medelijden hebben met onwetenden en dwalenden. Punt is echter dat de zwakheid van de mens per definitie in het geval van de Heer Jezus Christus zeker gecompenseerd wordt door het feit dat hij God is. Maar het een doet niks af aan het andere en het is ook geen kwestie van procenten of van verdeling. Komen we weer bij het oude verhaal terecht. Maar omdat die dingen zo slecht verstaan worden, raakt men in dit soort versen natuurlijk de draad kwijt. Nou, vers 3. En om derzelver wil, de vertalers zeggen dat wijst op zwakheid, wijst terug naar die zwakheid, oké. Om derzelver zwakheid wil dus, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonde. Dat is ook wat hij doet dan wel gedaan heeft. Beide kan, als we maar in de gaten houden dat het maar om één offer gaat. Eén in het verleden, maar dat is nog steeds hetzelfde offer als in het heden. Er is er maar één. Dat is wat verderop dan weer uiteengezet wordt in dezezelfde brief. Maar hier gaat het in de eerste plaats om die zwakheid. Om het feit namelijk dat hij mens is, ons gelijk is, en de gedachte is dat hij zich dus voor de volle 100% kan inleven in de omstandigheden waarin wij verkeren. En begrijp je me goed, omstandigheden worden niet gevormd zozeer door onze wijze van leven als zodanig, zoals het aan de buitenkant uitziet. Want de Heer Jezus leefde ook in het verleden uiteraard in een totaal andere wereld en andere samenleving dan wij. Maar daar gaat het niet om. Ons werkelijke leven is niet uitwendig, maar inwendig. Dat wil zeggen, ons werkelijke leven is onze beleving en heeft van alles van doen met, laten we zeggen, onze emoties. En daaraan is niks veranderd uiteraard. En dus kan hij zich voor de volle 100% inleven in de situatie waarin wij ons bevinden. Waarbij die situatie hoofdzakelijk bepaald wordt door de vragen die wij ons stellen en de keuze die wij in het leven moeten maken. Kiezen wij voor dit of kiezen wij voor dat? We moeten afwegingen maken enzovoort. We worden soms geplaatst voor een situatie die we ook niet gezocht hebben, zal ik maar zeggen, maar die we het hoofd moeten bieden. Of zullen we dat niet doen en ervoor weglopen? Dat soort dingen. Doen we iets wel, doen we iets niet? En doen we het wel, kunnen we onszelf er nog recht in de ogen kijken? Vooropgesteld dat er een spiegel aanwezig is, maar dat even terzijde. Dragen we de consequenties van wat we doen? Daar gaat het om. Dat zijn emoties. Maar dat kende de Heer Jezus uiteraard. En dat kent hij nog. En daarvan staat dan, om dezelfde zwakheid wil, tegenwoordige tijd nog steeds, moet hij offeren voor de zonden. Want zo lees ik de zin. Ik laat eerst de tussenzin ertussen uit. En lees dus, om dezelfde zwakheid wil, moet hij offeren voor de zonde. En de tussenzin zegt, zowel voor het volk als ook voor zichzelf. Dat geldt voor Aaron. Dat geldt overigens net zo goed voor Christus. Voor de Heer Jezus zelf. Hij moest offeren voor zichzelf en voor het volk. Alleen, je zou er niet in moeten lezen dat het dus gaat om twee keer. Want dat is niet zo. En dat staat er ook niet. Er staat niet, om dezelfde zwakheid wil, moet hij eerst voor zichzelf en daarna voor het volk offeren. Dat zou nou de volgorde zijn, want dat was de volgorde in het geval van Aaron. In ieder geval in de beschrijving van Leviticus 16. Eerst voor zichzelf, daarna voor het volk. Het bijzondere is zelfs dat de volgorde van die twee dingen hier zelfs omgedraaid is. Er staat gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf. Maar het punt is dat de volgorde er niks toe doet, omdat het niet gaat om de volgorde. Want waar het om gaat is dat deze dingen op de Heer Jezus Christus van toepassing worden gebracht. En dan gaat het maar om één ding. Om één offer namelijk, voor hemzelf en voor het volk. Maar het is maar één offer. Voor beiden tegelijk. En dat is wat later natuurlijk ook weer vermeld wordt. Dus hou u er verre van te concluderen dat hij vanwege de zwakheid aan de ene kant moet offeren voor het volk en daarnaast en bij een andere gelegenheid wellicht ook voor zichzelf, ongeacht de volgorde. Dat staat er allemaal niet en je moet het er ook niet van maken, want daar krijg je alleen maar problemen van. Het staat er gewoon niet. Hij moest namelijk vanwege die zwakheid offeren voor het volk en voor zichzelf. Beide. En in de praktijk en volgens de voorschriften van Leviticus waren dat twee verschillende dingen, inderdaad. Eerst het een en dan het ander. Het eerste wordt hier echter het laatst genoemd en het laatste wordt hier het eerst genoemd. Maar het punt is gewoon dat van Christus gezegd wordt, ook verderop in deze brief, dat hij één offer gebracht heeft. Dat was voor zichzelf, dat kan niet missen, want wat offerde hij? Zichzelf. Maar het was ook voor het volk. Want wie is het volk? Zichzelf. Kun je niet helemaal goed zo zeggen, geloof ik. Maar daar komt het wel wat meer. Dat is de redenering. Wij zijn volk namelijk. Wij zijn in Christus. Wij zijn één plant met hem. Of, zoals ik hier gezegd word, wij zijn zijn lichaam. Hier in de Hebreeënbrief bedoel ik. Wij zijn zijn lichaam. En waar hij zichzelf geofferd heeft, heeft hij zijn lichaam geofferd. Maar het lichaam is zijn volk, dus het is maar één offer. En ook eenmalig. En hoewel het in onze tegenwoordige tijd toegepast wordt, en hoewel het dus ook in de tegenwoordige tijd gezegd wordt, kan het net zo goed gezegd worden in de verleden tijd, want hij heeft het eenmaal gedaan. Dat is onvoltooid verleden tijd, namelijk Het is in het verleden gebeurd, maar het is nog steeds actief en van toepassing. Het was in het verleden, maar het is onvoltooid. Grammaticaal uiteraard, historisch is wel degelijk voltooid natuurlijk, maar daar gaat het nou niet over. Maar hebben jullie dat nog? Je kunt zeggen dat hij dat nu doet. Hij offert zichzelf. Hij heeft het gedaan, maar aangezien wij tot hem behoren, gebeurt het tot in onze dagen nog steeds. Heeft nog steeds zijn praktische consequenties. Dus vanwege die zwakheid moest hij offeren voor de zonden, namelijk voor zichzelf en voor het volk. Alles in één keer. Nou goed, net gelijkerwijs als Aaron. Hier wordt zelfs omgekeerd geredeneerd. Als je het mij vraagt, wordt hier eerst over Christus gesproken en daarna wordt gezegd, nou ja, zo was het bij Aaron ook. Het is net andersom. Dus je kunt nooit zeggen dat de eerste helft van vers 3 zo zonder meer op Aaron van toepassing is. Want het is andersom. Het wordt over Christus gezegd, het wordt op Aaron toegepast. Nou goed, lees in Leviticus 16, dan zul je zien dat Aaron eerst voor zichzelf en voor zijn huis offeren moest en daarmee verzoening doen. En daarna alsnog voor het volk. En dat wordt dan in verband gebracht met de inzettingen van Grote Verzoendag uiteraard, want daar spreekt ook deze hele Hebreeënbrief over. Het is eigenlijk bijna uitsluitend ontleend aan de inzetting van Grote Verzoendag. Nou, wat Christus betreft, gaat maar om één offer. Voor zichzelf en voor het volk. Of andersom, voor het volk en voor zichzelf. Want daar is geen onderscheid tussen, maar dat was al gezegd vanaf hoofdstuk 2. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn één. En hij schaamt zich niet ons zijn broeders te noemen. Het is dus één aangelegenheid. Daarna zegt natuurlijk vers 4, niemand neemt zichzelf die eer aan, om hoge priester te zijn namelijk, maar die van God of door God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. En zoals Aaron door God zelf geroepen werd en aangesteld, zo is Christus ook door God geroepen en aangesteld. Dat is wat vers 5 zegt. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar God. Namelijk, degene die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En ook dat zal men niet te oppervlakkig lezen, want wat er in werkelijkheid staat is natuurlijk niet alleen dat hij door God zelf is aangesteld, door degene die deze woorden sprak, maar dat hij is aangesteld doordat God deze woorden over hem sprak. Hij is aangesteld namelijk toen tot hem gezegd werd, of zelfs doordat tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Of heden heb ik u gegenereerd. Want daar moet de klemtoon natuurlijk op liggen. De gedachte is dat niemand zichzelf tot hoge priester maakt, maar iemand anders doet dat. En dus, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En ook dat vers is aanleiding tot misverstand natuurlijk. In de eerste plaats omdat men de werkelijke strekking van dit vers niet kent, niet leest. En in de tweede plaats omdat men niet begrijpt wat deze uitspraak in Psalm 2 vers 7 betekent. Maar het betekent uiteraard dat de Heer Jezus tot Zoon van God gesteld werd toen tot hem deze woorden gesproken werden. En dat was ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Kan niet missen. Dus er zit heel wat voetangels en klemmen langzamerhand onder deze verzen. Maar we kennen ze langzamerhand hopelijk. Dus hij is niet door zichzelf tot priester gesteld, maar door degene die dit tot hem gesproken heeft, door God dus. Maar het gebeurde ook doordat God deze woorden zei. Toen gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, werd dus eigenlijk hetzelfde gezegd als, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En nou heb ik zomaar en op voorhand vers 6 geciteerd. Maar het vloeit gewoon uit vers 5 voort. Hij werd tot hoge priester gesteld toen hij tot zoon gesteld werd. En dus de beide termen betekenen in de praktijk hetzelfde. Gij zijt mijn zoon betekent hetzelfde als gij zijt mijn hoge priester. Of ik stel u aan tot zoon bij deze is hetzelfde als stel u aan tot hoge priester. Kan niet missen. De ene uitspraak uit Psalm 2, de andere uitspraak uiteraard uit Psalm 110. Maar het is hetzelfde. Daar staat er ook bij, hè? Gelijk. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, namelijk in Psalm 110, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat was inderdaad nadat hij voldoende geleerd had. En toen hij dus in staat was om behoorlijk medelijden te hebben met de onwetenden en dwalenden, maar tegelijkertijd toen hij in staat was om hen tot heerlijkheid te leiden, ben ik weer terug in Hebreeën 2. Houd alsjeblieft goed in de gaten. Want daar gaat het om. Hij werd mens, omdat hij vele zonen gods tot heerlijkheid zou leiden, die daarmee zijn broeders zouden zijn. Maar daartoe werd hij eerst bekwaam gemaakt. Hij werd dus mens, zoals die broeders. En na gebleken geschiktheid, na een tijd van leren, want daar komt het op neer, werd hij inderdaad tot zoon en daarmee tot hoge priester gesteld. En ik verzin ze niet, want dat staat er gewoon. Hij werd tot hoge priester gesteld, niet door zichzelf, maar door God, die tot hem zei, gij zijt mijn zoon, of die tot hem zei, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En het werd gezegd tot degene, vers 7, en er moet dus een oorzakelijk verband tussen zijn, het werd gezegd tot degene die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft. En weer laten wij even de tussenzinnen weg, uiteraard. Hè? Zijn er nogal wat? Dus die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft. En hoe heeft hij dat geleerd? Wel, uit hetgeen hij heeft geleden, uit het lijden wat hij heeft doorgemaakt, zodat je maar weer ziet dat hij niet hoge priester werd en dus moest lijden, om daarna te lijden, bedoel ik maar, hè? Maar het was andersom. De weg doorleiden leidde tot zijn hoge priesterschap. Dus één ding, hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, zodat je maar weer ziet dat het gaat om gehoorzaamheid, ook in de zeer praktische zin, namelijk in de praktische levenswandel. Hij heeft trouw, vul voor gehoorzaamheid maar trouw in, dan begrijp je wat dat betekent. Hij heeft trouw en toewijding dus geleerd, juist in het lijden, juist toen hij vervolgd werd, juist toen die trouw op de proef gesteld werd, juist toen de verzoeking kwam, maar daar hebben we het ook vorige keer over gehad. En vervolgens is de vraag, maar hoe weten we dat nou zeker? Waaruit blijkt dat? Want je kunt het wel stellen, maar waar blijkt dat dan uit? Nou, het blijkt hieruit dat hij gebeden en smekingen, en dan komen dus die tussenzinnen. Want dat is de bewijsvoering. Die gebeden en smekingen geofferd heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Echter, dit offeren was voordat hij hoge priester was. En ook niet in zijn functie van hoge priester, maar wel in de zin van dat het tot eer van God was, dat het daarmee zijn leven aan God gewijd werd. Die in de dagen zijn vleeses, gebeden en smekingen, twee keer deze woorden, twee synoniemen dus, eenvoudig om er de klemtoon op te leggen en om duidelijk te maken dat het niet slechts aanbidding was, maar wel degelijk ook vragend gebed, in de zin van dat de Heer Jezus zich afhankelijk stelde van zijn hemelse vader. Men leest het Johannes-evangelie ten bewijze. Dat is nou helemaal zo. Goed, die in de dagen zijn vleeses gebeden en smekingen geofferd heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Want het punt is dat zijn weg zou leiden tot in de dood. En het gebed van de Heer Jezus in het algemeen was een gebed om verlossing uit de dood. Lijkt me ook duidelijk. De volgende vraag zou natuurlijk moeten zijn, en vanaf wanneer wist de Heer Jezus dan dat hij zou moeten sterven? Op deze wijze bedoel ik, via het kruis. Weet ik niet, maar hij moet het ooit geleerd hebben. Moet ooit tot hem doorgedrongen zijn. En dan? Wat denkt u wat daar het gevolg van is? Ja, dat gooit het leven van een mens overhoop. Dat gooit het hart overhoop, dat gooit de emoties overhoop enzovoort. En wat dan? Wat doe je dan? Protesteren? Van ik wil niet. Ik doe het niet. Kijk, dat soort dingen, daar gaat het om. En dat alleen al, dat daarmee van alles overhoop komt te liggen, ja, dat is zwakheid. Toch? Dan is er verwarring. In deze omstandigheden weet men echt niet meteen wat men ermee aan moet. Dat komt pas later, hopelijk. Maar dat is waar het over gaat. En wat hij gedaan heeft, gebeden en smekingen geofferd. tot degene die hem uit de dood kon verlossen, veronderstel dat hij dat ook wist, dat hij eerst zou moeten sterven, dood ingaan. En dat gebeurde met sterke roeping en tranen. Sterke roeping betekent ook luidkeels schreeuwen. In dit geval tot God. Huilend en wel. Kijk, wat hier naar voren gebracht wordt, zijn de emoties van de Heer Jezus in de dagen zijns vlees. Hier wordt zijn zwakheid geïllustreerd. En er is niets bij om hem kwalijk te nemen. Het is volstrekt, maar ook volstrekt menselijk. En dus kun je rustig zeggen, niets menselijks was hem vreemd. Zie, en waar hij dit gedragen doorstaan heeft, is hij in ieder geval degene die begrijpt wat wij doormaken. Kan zo erg niet zijn, denk ik wel eens. Misschien ook wel, maar dat weet ik niet hoor. Daar heb ik totaal geen idee van. En dat doet er ook verder niet toe. Maar ik vind er goed bewijs voor dat hij behoorlijk kan medelijden hebben met onweten en dwalen. En dus hen te hulp kan komen en kan leiden en kan bemoedigen, bekrachtigen enzovoort. En in elk geval, hij is daarmee het ideale voorbeeld. En dat is de minste gedachte nog wel die we in de Bijbel daarover vinden. Ik bedoel minst in de zin van het is nogal statisch. Maar niettemin wordt het zo gezegd. Ik heb het eens naar Petrus nagevraagd. Die zegt, ja, het is de bedoeling dat wij zouden lijden, want de bedoeling is dat wij de Heer Jezus zouden navolgen. Daartoe heeft ook Christus geleden, ons een voorbeeld nalatende, opdat wij zijn voetstappen zouden nawandelen. Die al zij leed niet dreigde, die al zij schold niet wederschold, maar gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Dat is 1 Petrus 3. Kijk, als de Heer Jezus geleerd heeft dat hij zou moeten lijden en sterven, zijn weg zou gaan naar het kruis, dan zal hij toch in elk geval ook uit dezelfde schriften, in de eerste plaats, geleerd hebben dat hij weg zou moeten leiden tot opstanding uit de dood. Maar ja, punt 1 was dat nog nooit gebeurd. Punt 2, je kan het keren hoe je het keert, maar het menselijk instinct, het dierlijk instinct trouwens ook, de menselijke natuur zeggen we dan, want instinct vinden we een vies woord. Maar dat is wat het is. Verzet zich nou eenmaal tegen lijden en zeker tegen de dood. Omdat het iets tegennatuurlijks is. Ik kan mij nog meer vertellen, maar het is tegennatuurlijk. Ik zeg het wat aarzelend, zuster, maar ik zeg ja. En ik zeg het aarzelend om maar één reden. Dat is vanwege het respect dat ik heb voor die mensen van wie ik ooit leerde dat het gebed van de Heer Jezus, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, dat een gebed geweest zou zijn om kracht, zodat hij die lijdensweg daadwerkelijk tot aan het kruis zou kunnen volhouden. Ik aarzel eigenlijk om er wat van te zeggen, maar als ik dan een getuigenis mag geven, ik geloof dat dus niet. Ik geloof dat het gewoon de angst is van de mens, Jezus van Nazareth, voor dit lijden en sterven.
Het staat er ook bij, hoor. Die angst is, er staat er ook gewoon bij.
Lees eens voor.
Hij nam Petrus mee. Begon hij troef en zeer beangstigd te worden. Toen zei hij tot hem, mijn ziel is heel bedroefd, tot ik dood doe. Blijf hier en
waak met mij. Maar de gedachte die men er soms aankoppelt, is dat de Heer Jezus bang was om niet lang genoeg te blijven leven tot aan zijn kruisiging. Dat hij voor die tijd zou bezwijken. Omdat men moeite heeft te begrijpen. Ja, ik weet niet of ik het nou goed formuleer. Ik moet gedachten van anderen formuleren, dus dat wordt heel moeilijk. Maar omdat men moeite heeft te begrijpen dat de Heer gewoon angst had voor de dood. Het punt is dat vele christenen namelijk die angst voor de dood helemaal niet hebben. En dan is het moeilijk te begrijpen dat de Heer Jezus daar wel angst voor had. Dat kan men zich niet voorstellen, dus moet een andere verklaring zijn voor die gebeurtenis. Dan moet ik u zeggen dat het bij ons afwezig zijn eventueel voor angst voor de dood natuurlijk in de eerste plaats wordt ingegeven door het feit dat de Heer Jezus uit de dood opstond. Maar hij was wel de eerste. Met andere woorden, die omstandigheden zijn zo zonder meer niet goed met elkaar te vergelijken. In de tweede plaats, het mag dan zo zijn dat mensen, en in het bijzonder gelovigen, dikwijls geen angst voor de dood hebben. Het neemt niet weg dat ik nog nooit gehoord heb van mensen die niet bang waren voor het lijden, wat er dikwijls aan vooraf gaat. Want men is misschien niet bang voor de dood, maar bang voor lijden zijn wij denk ik allemaal. Want dat is gewoon geen balletje. Toch, ik bedoel, ik heb daar niet zoveel problemen mee. Bang voor de dood als zodanig, nee, maar de sterven zelf. Ja, dat is toch wel wat anders. Zeker als het op een dergelijke wijze moet gaan gebeuren. Je kan het maar beter van tevoren niet weten, denk ik dan, hè.
Ja, maar als het zo was geweest, die inderdaad dat zij als het zo was, ik dan zeggen, had hij ook de dood genomen.
Ja, dat verandert fundamenteel er weinig aan. Ook dan zou een gebed geweest moeten zijn om opstanding uit de dood. In de tweede plaats, maar dat heb ik de mensen in kwestie nooit rechtstreeks durven vragen. In de tweede plaats veronderstelt deze gedachte dat de Heer Jezus dus gewoon sterfelijk was. En kon bezwijken. En ik heb het nooit durven vragen, omdat degene van wie ik leerde dat dit de gebed van de Heer in Gethsemane en de angst die wel degelijk genoemd wordt, dat het angst was voor dat hij het misschien niet lang genoeg zou kunnen volhouden. Diezelfde persoon geloofde dat de Heer Jezus niet kon sterven. Hij kon wel zijn leven afleggen, maar hij kon niet sterven door wat hem zou worden aangedaan. En die twee dingen heb ik nooit met elkaar in overeenstemming kunnen brengen. En ik heb het nooit durven vragen om geen mensen in verlegenheid te brengen. Zeker niet over een thema wat toch heel gevoelig ligt, omdat het niet gaat maar over een mens, maar over de Heer Jezus zelf. Maar ik vind het een goed argument. Ik vind het een sterk argument. Als je aan de ene kant gelooft dat hij van nature niet zou kunnen sterven, dan kun je in geen geval geloven dat hij bad om lang genoeg in leven te blijven. Dat verdraagt elkaar niet. Maar de vraag of hij kon sterven, daar hebben we het al eens over gehad. Ik beschouw hem als te theoretisch om erop in te gaan. Maar sommigen ontkennen die gedachte zo van, hij kon van nature gewoon niet sterven. Maar op dit punt liep men het dan toch weer afweten. En zei men, ja, ik kan wel sterven. Het is niet altijd even consequent altijd, dit soort opvattingen.
Ja. Is de Heer op welke manier hij zou sterven?
Ik denk dat de Heer Jezus wist op welke manier hij zou sterven. De vraag is echt, vanaf wanneer wist hij dat? Ook dat is er nog één. Als zij geloofde in de schriften die zijn dood aankondigden, zal ik maar zeggen, dan wist hij ook dat het zo zou moeten gaan en dat hij dus ook zou volhouden. In alle gevallen kom je namelijk terecht bij de vraag hoe sterk zijn geloof was. Als hij geloofde dat hij gekruisigd moest worden, zou je ook geloof genoeg moeten hebben dat hij tot dan zou blijven leven. Waarna ik weer niet wil zeggen dat het niet aanleiding kan zijn om er toch voor te bidden. Maar goed, je raakt terecht in een hele weerwaar van discussie en het leidt tot niks. En daar ben ik altijd huiverig voor.
Ja, maar dat blijkt ook ons juist ons geloof. Toen ik net zei van, dat de Heer wist op 16 jaar geleden dat hij naar de weg moest gaan. En dat op dat moment de verwarring had. Dan is dat toch juist de hulp die wij krijgen. Naar hem kunnen zien dat hij hetzelfde ook komt.
Ja.
Maar ons is ook.
Ja, voor ons geen reden om af te haken. Dat deed hij namelijk ook niet. Zo is het ongeveer. Hij ging die weg en wij geloven toch dat God hem opgewekt heeft en gezet heeft aan zijn rechterhand. Dat is de top van de hele redenering hier in Hebreeën, met name dan in Hebreeën 12, de eerste twee versen. Vers 2 in het bijzonder dan. Maar in alle brieven komt dat voor. Als wij dat geloven, wel nu laat ons zijn voetstappen volgen. Wij zouden heel wat lijden kunnen dragen, want we weten waar het toe leiden zal. Je moet er wat voor over hebben. Ja. Het is hem overkomen, dus weet hij wat in ons is? Wij zijn maar niet mensen die van alles overkomt waar God geen flauw idee van heeft en waar de Heer Jezus niks van weet, zou ik maar zeggen, omdat hij nou eenmaal God is. Maar het punt is, hij is mens. Hij was mens en hij is mens. Alleen elke keer als ik probeer om het systematisch uiteen te zetten, dan waait er toch een boel stof op. Maar het is gewoon Bijbelse waarheid. De mens, Jezus Christus. De middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus. Kortom, onze hoge priester, de mens. En in het bijzonder de zoon des mensen, maar niettemin de mens. Het hele punt is dat die mens in de hemel is als onze voorloper en voorganger. Ja, voor ons mensen is er dus hoop. Dat is het hele verhaal. Hij heeft die weg voor de mens geopend en wij mensen gaan die weg vervolgens. En bovendien, vanuit de positie die hij inmiddels bereikt heeft, is hij degene die ons ook eventueel voorziet van wat hier heet genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Kortom, hij volbrengt zijn kracht in ons. Dus niks om ons zorgen over te maken. Het volgende punt is bovendien, maar dat heb ik al een paar keer genoemd in een enigszins ander verband. Het volgende punt is dat hij en wij met elkaar verbonden zijn. Want het is één ding om te zeggen, hij is er al en wij zijn nog onderweg. Dat is ook waar. Maar de andere gedachte die er meteen naast staat gewoonlijk is dat wij met hem verbonden zijn, dat zijn leven, zijn kracht in ons is. Wel, als hij er al is en zijn kracht is in ons, dan komen wij er toch ook. Dat lijkt me al redelijke hulp, hoor, zoiets. Alleen die opmerking al bedoel ik, hè? Lijkt me al aardige bemoediging, toch? Nou, dat is wat hier uiteengezet wordt. Bovendien, wij zouden ons hier ook aan spiegelen aan vers 7. Wij doen misschien ditzelfde, nou, niet alle dagen van ons leven, maar bij gelegenheid. Namelijk gebeden en smekingen offeren met sterke roeping en tranen. Dat gebeurt toch? Precies, ja. En wij doen dat omdat wij geloven dat hij ons uit de dood kan verlossen. Niet uit ongeloof, maar juist omdat we geloven dat hij ons kan verlossen. En feitelijk is zo dat het gebed weliswaar door sommigen wordt gezien als een uitdrukking van ongeloof. In sommige gevallen is dat ook zo, dat denk ik. Dat is waar. Maar dat hoeft niet noodzakelijk. In vele gevallen is het juist de uitdrukking van geloof. Of is dat te onduidelijk? Kijk, waarom moet er om hulp gevraagd worden? Geloofde hij dan dat hij geen hulp zou krijgen en vraagt hij er daar een speciaal om? Geloofde hij dat God hem zou vergeten? Nee, natuurlijk niet. Maar kijk, ik noem maar een dwarsstraat, die ik wel vaker genoemd. Als mensen in onze dagen bidden, Heer, vervul mij met uw geest. Of geef mij uw geest, of Heer, geef mij genade, of wat dan ook. Ja, dan kun je dat met gemak uitleggen als ongeloof. Want de Heer geeft zijn geest, de Heer heeft genade gegeven, enzovoort. Kunnen we ontkennen. En het daarna om gaan vragen, maar het is dus ongeloof. Maar aan de andere kant, je kunt net zo goed aan de Heer vragen, Heer, geef mij die geest. Terwijl je weet dat je hem ontvangen hebt, maar gewoon als uitdrukking van dat je uit die geest, uit die kracht wil leven. En dat is juist de uitdrukking van geloof dan. Begrijp je wel, het is maar van welke kant je komt, dat zegt niet zoveel. En je zou hier dus ook niet de verkeerde conclusie trekken. Sommigen trekken de verkeerde conclusie. Waarom schreeuwt hij? Waarom roept hij tot God? Is dat een gebrek aan vertrouwen? Wanhoop? Nee, het is niet een gebrek aan vertrouwen. Het is juist de uitdrukking van vertrouwen. Ik ben geneigd dan de psalmen op te slaan en daar eens wat uit te lezen. Want daar vind je deze waarheid natuurlijk veel, veel, veel uitgebreider. Ik riep vanuit mijn benauwdheid tot de Heer. Ik riep hem aan in zijn paleis, enzovoort. En ik lag bekneld in banden van de dood. Ik geloof dat dat de bereinde versie is, maar dat doet er nou niet toe. Hè? En hij hoorde mij, enzovoort. De rest van het verhaal staat er natuurlijk ook. De uitslag van het verhaal, maar niettemin. De Heer Jezus riep vanuit zijn benauwdheid. Die benauwdheid was het wel, en dat is een zwakheid. Toch? Nou ja, een aspect van zwakheid, hoe je dat maar noemt. Maar dat is wat het is. En wat de schrijver van de Hebreeënbrief hier ons voorhoudt, is een illustratie van de zwakheid van de Heer Jezus, dat hij wel degelijk schreeuwend tot God bad. En waarom schreeuwend? Omdat hij bang was dat God het niet hoorde. Nee, omdat er omstandigheden zijn waarin je anders helemaal geen geluid kan voortbrengen. Het kan alleen maar schreeuwend. Of we hebben dat nooit meegemaakt. Dat het hier dicht zit. Nou, ik wel, hoor. Maar dat gebeurt. En dan moet je erdoor. Dan kost het moeite om te ademen, om te leven en ook om gewoon te spreken en om dat onder controle te houden. Dat is trouwens bekend verschijnsel, want hoe luidt de uitdrukking? Met stomheid geslagen zijn. En dat kan van verbazing, maar dat is emotie. En het kan van schrik. Als aan de grond genageld staan. Dat is een vorm van verlamming feitelijk, al is het feitelijk een spanning. Stress natuurlijk, een spanning van het lichaam. Maar dat is wat het is. En dan zijn nog de nette varianten, want er zijn er nog een paar, die zal ik maar niet beschrijven. Maar vanwege emotie, nou daarover gaat het. En daarover lezen we ook inderdaad in de evangeliën over de Heer Jezus, met name met Matthäus 26, de Heer in de Hof enzovoort, die bloed, zweten. We denken dat het voortkomt uit de lichamelijke afwijking? Nee, toch? Uit emotie, daar komt het van. Dan ben je aan het heen, hoor. Dat is zwakheid en dat is angst. Dat is wat het is. Om de onbekende weg die gegaan zou worden. Die volkomen gaat tegen de natuur van de mens in. Maar die in dit geval wel degelijk de uitdrukking is van het geloof van de Heer Jezus. Want die had met grootste gemak natuurlijk ook gewoon kunnen omkeren. En water bij de wijn doen heet zoiets. Volstrekt bijbels term in dit verband. En blijven leven wellicht. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. Ja. Nou. Hij heeft dus gebeden en smekingen geofferd. Een vreemde uitdrukking, maar in dit verband dringt die term zich op. Omdat het ging om een weg en ook om gebeden in overeenstemming met de wil van God. En hij is verhoord geworden. Uit de vrezen, dat wil zeggen uit de onderwerping aan God. Want vrezen is in de praktijk, in dit geval zeker, onderwerping. Vrezen Gods, onderwerping Gods. Via zijn onderwerping aan wat dan genoemd moet worden zijn hemelse vader, is hij verhoord geworden. En op deze wijze, via deze weg die hier met 2-3 zinnen even geschilderd wordt, via deze weg heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Zo leer je geloof, zo leer je trouw. Niet in de normale gang van zaken in het leven, maar wel in de dieptepunten. In de tijd waarin het moeilijk is. Wanneer het moeilijk is om een afweging te maken enzovoort. Daarna staat er, hoewel hij de zoon was. Daarbij zeg ik ogenblikkelijk wat ik altijd zeg. Zijn en worden worden niet van elkaar onderscheiden. Dus ik ben geneigd de makkelijke route te kiezen en gewoon te zeggen, hoewel hij de zoon zou zijn. Zou worden. Hoewel hij de zoon werd, of hoe je dat maar verklaart. Je moet wel, want net 2 versen hiervoor of 3 versen hiervoor is gezegd dat hij tot zoon gesteld werd bij zijn opstanding uit de dood. En daarna stellen wij vast dat hij ook voor die tijd al als zoon van God wordt aangeduid, maar daarvan zeg ik, dat is prematuur. En dat zeg ik met opzet zo, omdat er een plechtige term voor bestaat. En als dat zo is, heb ik hem niet uitgevonden. En dus is dat gewoon een bekend verschijnsel in de taal ook. Dat termen gebruikt worden die op datzelfde tijdstip eigenlijk nog niet van toepassing zijn, maar die vooruitgrijpen op de toekomst. En dat is prematuur, het is te vroeg. Maar het wordt toch wel zo genoemd. Er is trouwens niks bijzonders aan. Over de Heer Jezus werd gezegd, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Maar het was nog niet zo. Dat moest het worden. Hij zou tot zoon gesteld worden. Maar het aardige is dat de uitspraak dan toch gedaan wordt ter gelegenheid van zijn doop. En dat is een beeld van zijn dood en opstanding, dus het klopt precies. En niet voor zijn doop, maar meteen daarna gebeurde dat. Toen hij terstond was opgeklommen uit het water. Matthäus 3. Toen kwam daar die stem. En dat is omdat een en ander vooruitgrijpt op zijn opstanding uit de dood. En het zijn ongetwijfeld woorden die in de eerste plaats bedoeld waren ter bemoediging van de Heer Jezus zelf. Die op dat moment kennelijk wist dat hij deze weg tot in de dood en dan opstanding zou afleggen. Anders zou hij zich niet hebben laten dopen. Of hij wist niet wat de doop was, maar dat wist hij wel. Hij zei, al zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Klopt precies. Dood en opstanding, hij wist het dus toen. En bij die gelegenheid waarbij de Heer ongetwijfeld zelf gedacht moet hebben aan zijn eigen dood en opstanding, waarvan zijn doop een beeld was, kwam die stem uit de hemel ter bemoediging, uiteraard. En ter aankondiging van wat in de toekomst zou tot stand komen. Later klonk hetzelfde nog een keer bij de zogeheten verheerlijking op de berg, maar dat spreekt net zo goed over het aanbreken van onze tegenwoordige bedeling. En dus de opstanding en daarmee verheerlijking van Christus. En toen kwam ook die stem. Deze is mijn geliefde zoon. Maar vooruitgrijpend op wat later zou komen. Bovendien, wij kunnen natuurlijk over de Heer Jezus spreken als de zoon Gods, zelfs op grond van dat het in het Oude Testament al staat, want het is zo. Maar het blijft hetzelfde verhaal, namelijk dat het vooruitgrijpt op wat in de toekomst zou zijn. Maar aangezien dat zo vaststaat, omdat het woord van God het zegt, ontgaat het ons dat het dan toch nog eerst gerealiseerd moest worden. Ik bedoel, er staat over de zoon van David dat God zegt, en hij zal mij tot zoon zijn. Wel, sindsdien spreken wij over de Messias als over de zoon van God. Maar niet omdat hij dat al is, noodzakelijk. Maar omdat God gezegd had dat het zo zou zijn, en dus gebruiken we de titel. Nou, wij niet dan. Maar sindsdien kan die titel gebruikt worden, en zo gebeurt het hier ook, hoewel hij de zoon was. Jawel, maar er moest nog wel het een en ander gebeuren. Dat staat hier ook, dat is hier ook allemaal beschreven. Namelijk, hij was de zoon, alles tot je dienst, maar eerst moest hij geloof, gehoorzaamheid, onderwerping, trouw, toewijding, bedenk nog eens wat, zoiets, moest hij leren, en men leert dat uit lijden. Ik zou het niet weten hoe anders. Uit verdrukking, want dan, in dat soort omstandigheden, betekent trouw iets. En als er geen lijden is, betekent trouw niks. En dus, hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgene hij heeft geleden. En dan komt de clue, dan staat er, vers 9, en volmaakt zijnde, of volmaakt geworden zijnde, en helaas heeft men het vertaald met geheiligd zijnde, dat ligt ook enigszins voor de hand. Omdat de termen volmaken en heiligen, met name in de Hebreeënbrief, nogal door elkaar gebruikt worden. Dat wil zeggen, ze fungeren duidelijk als synoniemen. En de vertalers hebben het onderscheid hier helemaal niet meer gemaakt. Nog in een paar versen niet hoor, in Hebreeën. Maar het doet weinig ter zake. Je moet gewoon leren dat het synoniem is. Dan ben je al een stuk op streek. Maar in dit geval staat er gewoon volmaakt zijnde. En het volmaakte zit hem niet zozeer in dat men geen zwakheid heeft, maar het volmaakte bestaat erin dat men sterk genoeg is om de zwakheid te compenseren. En het enige probleem wat je ermee zou kunnen hebben is dat je wellicht denkt dat zwakheid en kracht, die beide woorden, slechts op hetzelfde van toepassing zijn, en dat is niet zo. Zwakte en kracht kunnen naast elkaar bestaan. Dingen kunnen in lengterichting heel sterk zijn, overdwars zijn ze zwak. Heb je dat nog? Of niet? IJzerdraad is in lengterichting heel sterk, zou je gedacht zijn, wat een gewicht je daarmee voort kunt slepen. Maar je vouwt het gewoon tussen twee vingers, vouw je het in een hoek. Zo sterk is het dan toch niet? Dus het is een andere richting, een ander aspect. En zo is het. Sommige mensen hebben sterke punten, hebben zwakke punten, zijn beter in dit en wat minder in dat. Hij weet alleen, het een is zwak, het ander is sterk, enzovoort. En het hele punt is dat het niet verkeerd is om zwakte te hebben, als men maar voldoende kracht heeft aan de andere kant, en wellicht in ander opzicht, om die zwakheid te compenseren. En dat is precies waar het over gaat in het geval van de Heer Jezus. Dus je zegt dat die zwakheid heeft, dus niks mee mis, zolang er voldoende kracht aanwezig is om die zwakheid te compenseren. En zo is het nou eenmaal. Van Paulus leren wij dat hij zwak was. Hij bad daarvoor. En de Heer zei, geef niks Paulus, want ik ben sterk en mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. En dus was Paulus sterk. Echter niet hij, maar dat zei hij zelf ook. Hij zei, niet ik, maar Christus in mij. En sindsdien zingen wij, ik ben zwak, maar gij zijt sterk. Dat wil zeggen, hij is degene die ons kracht geeft. Maar van bepaalde kant bezien is hij net zo goed zwak. En er zijn er zelf die op zo'n wijze tegen het evangelie aankijken. Die zeggen, ja, wat is dat voor een God dat hij zichzelf wel zijn zoon geeft in de dood, dat hij zichzelf zo vernedert enzovoort. Want we zien zichzelf, stellen zichzelf als norm en zeggen, nou, dat zou ik nooit doen. En vinden een God die dit doet, vinden ze een zwakke God. En daarom geen God. Maar ze hebben dus nog geen respect voor hem. En ze denken dat ze zelf zoiets zouden doen. Zouden de mensen hun respect voor hem verliezen. Of ze zouden hun zelf respect verliezen. Of iets dergelijks. Nou, God doet zoiets. En men vindt het zwak. Het is maar hoe je het beoordeelt. Ik vind het sterk, want hij komt er volkomen mee tot zijn doel. Dus zo waren wij in Hebreeën 5. Waar vermeld wordt dat de Heer Jezus dus wel degelijk geleerd heeft, een weg van lering is doorgegaan voordat hij tot hoge priester gesteld werd. En toen werd hij volmaakt. Volmaakt zijnde is de gedachte van vers 9. En dat ik er met nadruk op wijs dat er niet staat geheiligd, maar volmaakt, is niet omdat er zo'n groot verschil zit tussen die beide woorden, want dat is niet zo. Maar bij de term volmaakt zijnde zouden wij waarschijnlijk meteen even teruglezen weer in vers 2. Met zwakheid omvangen, maar niettemin en inmiddels volmaakt. Nou, dat kan dus volmaakt zijnde, of vervolmaakt zijn, of volmaakt geworden zijnde, want dat betekent het vers uiteraard. En dat gebeurde bij zijn opstanding, uit de dood. Geheiligd zijnde of volmaakt zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak en niet een oorzaak, want anders denken velen weer dat er nog meerdere oorzaken zijn misschien. Maar een bestaat niet, hè? Dus je moet het zoveel mogelijk weglaten. In elk geval, je mag er nooit conclusies aan verbinden. Is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, let op, hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Gehoorzaamheid aan degene die hem zou stellen en inmiddels gesteld heeft tot zoon en hoge priester. En op zijn beurt is hij degene die oorzaak is voor eeuwige zaligheid, voor degene die hem gehoorzaam zijn. En zoals de Heer Jezus Christus Gode gehoorzaam was, zo zouden wij Christus gehoorzaam zijn, is nu de gedachte. En nog steeds een heel praktische, want het idee is dat waar wij kinderen Gods geworden zijn, zijn we weliswaar zijn broederen geworden, broederen van de Heer Jezus Christus, maar hij is de eerstgeborene onder vele broederen. En dat betekent dat in de hiërarchie wij onder hem staan en dus gehoorzaamheid en zelfs verantwoording verschuldigd zijn aan hem. En zoals de Heer Jezus zelf zijn hemelse vader diende of van trouw is, of was en is, aan degene die hem gesteld heeft, dat was 3 vers 2, zo zouden wij trouw zijn aan hem. Aan hem namelijk, die onze hoge priester is. En dan vervolgens, hij is oorzaak van eeuwige zaligheid geworden, wellicht voor elke zondaar, opdat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Maar binnen het smallere kader van de Hebreeënbrief lees ik voor die eeuwige zaligheid niet zozeer onze wedergeboorte als zodanig, maar lees ik daarvoor de zaligheid of de heerlijkheid die wij als kinderen Gods zouden ontvangen. Want de hoge priesterlijke functie van Christus wordt normaal gesproken in verband gebracht met de gelovigen van vandaag en niet met ongelovigen. Zoals eerder gezegd, een mens wordt niet met God verzoend of wordt niet gerechtvaardigd, hoe het maar heten mag, door de hoge priester. Wel door Christus natuurlijk, maar niet door de hoge priester. Integendeel, het hoge priesterlijke werk is niet een werk voor zondaren als zodanig of voor niet wedergeboren mensen, maar het hoge priesterlijke werk is voor zijn volk en niet voor degenen die niet tot zijn volk behoren. Zodat het hier niet gaat om de eeuwige zaligheid die gegeven wordt aan elke zondaar die gelooft, maar het gaat in de eerste plaats om de zaligheid die gegeven wordt aan elke gelovige die in de praktijk van zijn leven gehoorzaamheid leert aan de Heer Jezus Christus en hem leert dienen. Hebben die nog? Het ligt dicht bij elkaar, ik weet het. Maar niettemin moeten wij volgens normale regels dergelijke uitspraken in de eerste plaats opvatten en verklaren binnen het kader waarin ze gezet zijn. Kortom, een tekst ontleent zijn betekenis aan de context. Regel 2, geloof ik. Maar goed, het doet er niet toe. Maar zo is het natuurlijk wel. En als u dan zegt, maar wat is dan die eeuwige zaligheid? Dan wijs ik gewoon op het laatste deel van Hebreeën 10. Tamelijk parallel schriftverdeeld overigens. Hebreeën 10, maar ik heb het al zo vaak naar voren gebracht. Het gaat namelijk om, ik doe het heel kort, het einde van vers 34. Het gaat namelijk om een beter en blijvend goed in de hemelen. Het gaat namelijk om, vers 35, een grote vergelding des loons. Het gaat namelijk om, vers 36, dat wij de beloftenis mogen wegdragen. Kortom, het gaat om, vers 39, de behouding der ziel. Ja, dat moet duidelijk zijn, hè, waar het om gaat. Het gaat om het loon wat wij eventueel ontvangen, wanneer wij onze vrijmoedigheid niet wegwerpen, staat daar ergens. Wanneer wij dus met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade. Niet om kinderen Gods te worden, maar omdat wij kinderen Gods zijn. En de zaligheid die hier dan in Hebreeën 5 vers 9 genoemd wordt, is dan ook in de eerste plaats de zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Nou, eeuwig stond er al trouwens. U weet wel, niet een wedergeboren worden, maar van kind tot zoon gesteld worden. Maar dat is het thema van deze brief. Waarmee ik niet ontken dat het vers wellicht ook precies zoals het hier staat maar dan buiten het verband van de context hier, kan gezet worden naast bijvoorbeeld Johannes 3, vers 16. Dat zou best kunnen, maar ik denk dat je het vers dan wat onrecht doet. U weet wel, die van, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon wel degelijk gegeven heeft, die gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel, of die verhoogd is geworden tot in de hemel zelf, staat er allemaal bij hoor, in Johannes 3, vers 14, 15 en 16. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden in die verhoogde positie. Is hij inderdaad hoge priester? Dat weet ik wel. En Johannes 3, vers 16 zegt dan, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat is degene die op de troon der genade zit, dat is waar, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En je zou dat gewoon naast Hebreeën 5, vers 9 kunnen zetten. Want die zoon is oorzaak voor eeuwige zaligheid dan, voor een ieder die hem gehoorzaam is, en ieder die hem gelooft zou eeuwig leven hebben. Maar ik ben van mening dat Johannes 3, vers 16 niet zozeer spreekt over de hoge priester in de eerste plaats, maar spreekt over Christus aan de rechterhand Gods. Wie gelooft in de levende zal zijn leven ontvangen. Terwijl deze bijna gelijke uitspraak en min of meer dezelfde uitspraak hier in Hebreeën 5 gesproken wordt. Niet met betrekking tot zondaren, de wereld namelijk, maar met betrekking tot gelovigen. Want het is allebei waar, de opgewekte Christus is de oorzaak voor zaligheid voor ieder die in geloof tot hem komt. Maar in het bijzonder in zijn positie van hoge priester is hij oorzaak voor eeuwige zaligheid voor elke gelovige die tot hem komt en hem ook in de praktijk van het leven wil dienen. Het eerste heeft te maken met wat ik dan maar noem zaligheid van de geest. Dat is geloof ik ook geen Bijbelse uitdrukking, maar vooruit. En dit laatste heeft van doen met zaligheid van de ziel. Het eerste heeft van doen met hoe een zondaar kind van God wordt. En het tweede heeft van doen met hoe een kind van God zoon van God wordt. Het is hetzelfde beginsel. Het komt ook tot stand door dezelfde, namelijk door de Heer Jezus Christus. Maar het neemt niet weg dat er twee verschillende waarheden zijn, die overigens wel degelijk in elkaars verlengde liggen. Heb je dat nog? Ja. Dat wil zeggen, je zal me niet horen protesteren als iemand naar aanleiding van Hebreeën 5 vers 9 zegt dat een zondaar die in hem gelooft daardoor eeuwig leven ontvangt. Dan protesteer ik heus niet. Maar ik zeg nu ik van de andere kant binnenkom, er wel degelijk bij dat dat kennelijk niet de eerste gedachte is achter dit vers. De gedachte is dat elk kind van God tot hem zou komen, zich aan hem zou onderwerpen, hem zou dienen om daardoor loon te ontvangen. En dat heet net zo goed zaligheid in de Bijbel. Die tweede waarheid en die eerste, die lijken erg op elkaar. Je kunt ze op dezelfde wijze formuleren. Kan, maar ik moet wel zeggen dat deze tweede waarheid, dat een kind van God zoon van God kan worden door de dienst aan deze hoge priester, bijvoorbeeld in Filippenzen geformuleerd wordt als volgt. Namelijk, er staat dat we onze zaligheid zouden bewerken met vrezen en beven. Maar die tekst, die kun je zeker niet op die eerste waarheid van toepassing brengen. Zo van, als er lief God de wereld gaat, opdat een ieder die zijn zaligheid met vrees en beven bewerkt, zalig zal worden. Dat is namelijk niet zo. Dat is op geen enkele wijze uitwerken. Terwijl aan de andere kant deze waarheid uit de Hebreeënbrief van de dienst onder het nieuwe verbond wel degelijk van alles van doen is met werken. Zonder werk geen loon. En waar zoonschap de beloning of bekroning is, wat toch hetzelfde is, van een leven van dienstbaarheid, is die kroon of dat loon niet te verwerven zonder deze dienst. En dus zonder deze werken of zelfs zonder dit lijden, want dat is het woord wat in dat verband ook nogal eens gebruikt wordt. Is dat duidelijk? En in deze positie staat dan ook, en is van God genaamd hoge priester, vers 10, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is wat hij is, en wie zich aan hem onderwerpt en hem dient, die zou daarvoor loon ontvangen. Maar waar men hem zou dienen, zou dat gebeuren inderdaad in zijn kracht. Daarna aarzelt de apostel, een paar hoofdstukken lang, om er verder op in te gaan, hetgeen hij inleidt in vers 11 van Hebreeën 5. Van de welke wij hebben vele dingen zwaar om te verklaren, te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Ik blijf ook van mening dat deze waarheden niet zo moeilijk zijn, maar het punt is dat mensen traag zijn om te horen. Is nu helemaal zo. Men wil dit liever niet weten. Nou goed, de apostel neemt dus een paar stappen terug, neemt opnieuw een aanloop, vermeldt vervolgens een heleboel details over deze hoge priester van het Nieuwe Verbond, met name in de eerste helft van Hebreeën 7, waarin hij verwijst naar de figuur Melchizedek. Voorheen deed Paulus het aan de hand van Mozes in hoofdstuk 3, vervolgens aan de hand van Aaron in hoofdstuk 5, wat we nu achter ons laten, en vervolgens aan de hand van Melchizedek, ontleend aan Genesis 14, maar hier uitgebreid toegelicht in Hebreeën 7. En daarna komt de apostel vanzelf weer op hetzelfde punt terecht waar hij in hoofdstuk 5 al was. Zo zit de Hebreeënbrief nu eenmaal in elkaar. Steeds opnieuw, maar ik ga het nou niet demonstreren, maar steeds opnieuw neemt hij een paar stappen terug en aarzelt om dieper op de dingen in te gaan, neemt opnieuw een aanloop en komt steeds opnieuw bij hetzelfde punt terecht. Bovendien, als in Hebreeën 5 vers 9 en 10 dan staat, volmaakt zijnde enzovoorts, is hij van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan zou het ons op moeten vallen dat de apostel dan nog niet verder is dan waar hij was in Hebreeën 2 vers 17. Waar staat waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, gehoorzaamheid leren in de dagen zijns vleesers, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren enzovoorts. Nou, dat is precies waar hoofdstuk 5 ook weer over spreekt. En we zijn geen stap verder dus dan nog. En dat herhaalt zich dan een paar keer. Vervolgens komt de apostel weer op dat punt terecht, min of meer tegen het einde van hoofdstuk 7. Waar gezegd wordt in vers 22... dat Christus, of Jezus staat er zelfs, let op de mens, dat Jezus van een beter verbond borg is geworden. Van een beter verbond borg geworden. Het allitereert fraai natuurlijk. Maar borg is gewoon middelaar. In de praktijk. En dus de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Het is een beter verbond dan dat oude verbond waarvan Aaron hoge priester was. Genoemd in de voorgaande verzen, maar daar ga ik nou verder niet meer op in. Dus Jezus is van een veel beter verbond borg geworden, een nieuw verbond. En vers 23, dat gaat nog steeds over de vergelijking tussen oude en nieuw verbond en oud testamentisch priesterschap en nieuw testamentisch priesterschap, net als in de eerste verzen van hoofdstuk 5. Genen zijn wel vele priesters geworden, dat wil zeggen die lui uit het verleden, Aaron, Eleazar en zo verder. Pinias was de derde, maar goed. Ze zijn wel vele priesters, let op de staat priesters, maar de bedoeling is kennelijk hoge priesters. Hè? Dat blijkt, want er zijn vele priesters geworden omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. De oud-testamentische hoge priester stierf namelijk en dus werd hij opgevolgd door een ander en zo komt men aan een lange reeks van hoge priesters onder het oude verbond. En waar de apostel hier een afweging maakt tussen oud en nieuw verbond, stelt hij in het algemeen vast dat het nieuwe verbond beter is dan het oude. En daarna komt hij hier bij vers 23 en stelt dan vast dat, niettemin, het oude verbond veel meer hoge priesters gekend heeft dan het nieuwe verbond ooit zal kennen. Want het oude verbond kende vele hoge priesters, het nieuwe verbond maar één. Zodat in dit geval waarschijnlijk de balans dan doorslaat naar de kant van het oude verbond. Zo, want dat waren er heel veel. En dan moet dat verbond dus groter, sterker en beter geweest zijn. Nee, zegt de apostel, dat is een rekenfout. Want het punt is dat daar weliswaar vele hoge priesters waren onder het oude verbond. Maar dat was alleen maar omdat zij verhinderd werden altijd te blijven. Waarmee de gedachte is dat de hoge priester dus altijd zou moeten blijven en eeuwig zou moeten leven. Dat was echter onder het oude verbond niet het geval. En om dan toch het ideaal te benaderen, werden de oud-testamentische hoge priesters gewoon opgevolgd. En normaal gesproken door de zoon, steeds. Want de vader wordt geacht verder te leven in de zoon, zodat het toch min of meer hetzelfde leven is. Maar niettemin, al die hoge priesters werden door de dood verhinderd te blijven. De belangrijkste waarheid die daarmee gezegd wordt, is natuurlijk dat het nooit de bedoeling was dat een hoge priester zou sterven. Toch? Dat is wat het betekent. En dat de dood dus ook nooit een functie kan zijn van de hoge priester. Sterker nog, de dood beëindigt de functie van de hoge priester. En dat zeg ik met zoveel nadruk om maar weer eens vast te stellen dat de dood van de Heere Jezus, zijn lijden en sterven zoals het heet, niet een aspect was van zijn hogepriesterlijke dienst. Hogepriesters zouden niet sterven. Je kunt nooit zeggen dat de Heere Jezus als hogepriester voor de zonde van het volk is gestorven, want dat is niet zo. Hij stierf wel, maar niet als hogepriester. Bovendien niet voor de zonde van het volk, maar voor de zonde van de wereld stierf hij. En niet als een hogepriester. De hogepriester zou niet sterven. Het was niet de bedoeling dat de hogepriester zou sterven. Integendeel, als hij de enige echte hogepriester is, dan sterft hij nooit. En dus kon hij op zijn vroegst hogepriester worden na zijn dood. En dus in zijn opstanding. Maar ja, dat staat hiervoor in ditzelfde hoofdstuk wat uitgebreid. Maar we hebben het al gezien, dus ik hoef er niet meer op in te gaan. De oud-testamentische hogepriesters werden dus door de dood verhinderd altijd te blijven. En dat was dus niet de kracht van het oude verbond. Dit is juist de zwakheid van het oude verbond. Zodat toch de schaal doorslaat naar de kant van het nieuwe verbond. Want die hogepriester blijft altijd. Vers 24. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, ontleent aan Psalm 110. Gij zijt priester in de eeuwigheid. Zie je, Hebreeën 5, je bent nog geen stap verder. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft dus een onvergankelijk priesterschap. Hij blijft dus altijd priester. Waarbij ik niet inga op de vraag waar dat nou weer voor nodig is. Dat doet er ook helemaal niet toe. Er staat gewoon dat het zo is. Er komt geen andere meer. Er is maar één Nieuwtestamentische hoge priester. En wel omdat hij altijd blijft. En de gedachte van vers 23 is dat dat ook onder het oude verbond eigenlijk al de bedoeling was, maar dat lukte nooit. Priesters gingen altijd dood en lieten daarmee het volk en de kudde in de steek. Ik weet niet of je het merkt, maar ik heb het nou ineens over Johannes 10. Over de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. Wat doet hij dan? Sterven voor de schapen? Nee, leven voor de schapen. Hetzelfde verhaal weer, hè? Toch? Nou goed, dat was even terzijde. En daarbij merk ik dan ook op de, mijn zin is de functie van de herder dezelfde is als de functie van de hoge priester. Daar wordt die herder genoemd, hè? Hebreeën 13. Ja, precies. Een heel Hebreeën door heet de Heer Jezus de hoge priester, maar in Hebreeën 13 heet hij prom de herder. Dat is het de opperste herder, geloof ik, hè? Of de overste herder. De grote herder. Leuk, hè? Dat is nog mooier. Want het gaat altijd over de grote priester, over het huis Gods. Waar is dat? Even kijken hoor. Vers? Oh ja, die ja, goed. Vers 20 van Hebreeën 13. De God des vredes die de grote herder der schapen. Maar grote zou gevolgd moeten worden door priester. Want dat is één van de twee termen voor de hoge priester. Hè? De grote priester of de hoge priester. Maar er staat niet priester, er staat herder. De grote herder der schapen. De God des vredes die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments, eeuwig leven dus, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus. Kan niet missen. Het is de beschrijving van de hoge priester zoals we die vinden in de voorgaande hoofdstukken, maar hij heet herder. En als dus in het Johannes-evangelie staat dat de herder zijn leven stelt voor de schapen, wil gewoon zeggen dat de hoge priester altijd leeft om voor de schapen te bidden. Met de woorden natuurlijk uit weer de Hebreeën 7, vers 25. Want daar zijn we weer terug. Dit was even een zijlijn. Op die zijlijn noteer ik dan toch nog even dat in het algemeen de Heer Jezus wel degelijk als de hoge priester beschreven wordt, op bedekte wijze, in het Johannes Evangelie. Maar goed, er staat in Hebreeën 7, vers 24. Deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Vergankelijk kan betekenen dat iets beëindigd kan worden. Maar vergankelijk kan ook betekenen dat iets overgedragen zal worden van het een naar het andere. En vergankelijk priesterschap betekent niet noodzakelijk dat het priesterschap beëindigd wordt. Maar het kan heel goed betekenen dat het overgedragen wordt van de een naar de ander. En in de praktijk is die het verschil niet zo groot. Maar de gedachte is natuurlijk toch dat dit priesterschap, dit hoge priesterschap, nooit aan een ander zal gegeven worden. Daar is ook geen reden toe, geen aanleiding toe. Want deze hoge priester blijft altijd. En dat is ook eigenlijk altijd al de bedoeling geweest. Zelfs onder het oude verband. Dus hij heeft een onvergankelijk en dus ook onoverdraagbaar priesterschap. In de zin van hoge priesterschap uiteraard weer. Hè? Daarom kan hij ook, maar er staat waarom hij ook kan. Hè? Maar daarom kan hij ook volkomen zalig maken. En wie maakt hij zalig? Degenen die door hem tot God gaan. En daarmee is ook zijn priesterschap, zijn hoge priesterschap, beschreven. Hij is namelijk de middelaar. Hij staat tussen God en ons in. En als wij tot God gaan, gaan wij door hem. Er is trouwens ook niks moeilijks aan om het uit te leggen. God is namelijk de onzienlijke. En als men tot God gaat om hem te zien, dan komt men nooit verder dan het zien van de Heer Jezus. En dus als men tot God gaat, komt men tot de middelaar. Daar houdt het op. Verder kan ook niet. En dus hij is de middelaar tussen God en de mens. In het bijzonder tussen God en de gelovigen, moet ik eigenlijk zeggen. Maar niettemin is het zo, tussen God en de mens. En we gaan dus door hem tot God. En wanneer wij dat doen, is hij degene die ons volkomen zalig maakt. En hij kan dat niet. Ik wil zeggen, er staat niet, hij kan volkomen zalig maken zo van, het is maar de vraag of hij dat ook doet. Hij kan het wel, maar doet hij het ook? Dat is niet de gedachte. De gedachte is, hij kan dat omdat hij eeuwig leeft. Een onvergankelijk priesterschap heeft ontvangen. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. Alzo, of gewoon omdat, hij altijd leeft om voor hen, niet voor al die anderen, alleen voor hen, om voor hen te bidden, waarbij dit woord bidden in het algemeen de betekenis heeft van bemiddelen. Tussen beide treden, zo is het vertaald een keer. Komt maar 4 keer voor, geloof ik, zo uit hoofd. En hoofdzakelijk is het dan in Romeinen 8, 2 keer, en 1 keer in Romeinen 11, als ik het goed heb. En dan nog 1 keer hier, dat hebben ze geloof ik allemaal gehad. Ik wil ze wel even noemen. Want dat is wel interessant hoor. Niet altijd is zoiets interessant, maar in dit geval wel. Dit specifieke woord wordt gebruikt in Romeinen 8. Waar gezegd wordt in vers 26. Dat de geest zelf voor ons bidt. Zonder dat daarbij woorden worden uitgesproken. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Waar wij het niet weten of onwetend zijn. Leuk hè, wat er staat, hè? Ik lees het vers toch maar helemaal. Vers 26. Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden. Leuk hè? Onze zwakheden. Desgelijks komt de geest ook onze zwakheden. Het is inderdaad precies hetzelfde woord. Als uit de Hebreeënbrief, zwakheid. Komt onze zwakheden mede te hulp? Want wij weten niet. Onwetende en dwalende. Ik wist het zelf. Ik heb het nooit zo naast elkaar gehad. Deze teksten. Want meestal als ik in hoofdstuk 7 ben, ben ik hoofdstuk 5 alweer vergeten. Maar dat is het aardig als je het nou eens even sneller doet. Hè? Dan ligt het nog bovenop. Wij weten niet wat wij bidden zullen. Onwetend en dwalend dus. Gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. De geest zelf. En dat is uiteraard dus gewoon Christus, hè? Wat trouwens hiermee ook bewezen is. Daarna, oh, dat bidden, dat bedoel ik, daar ging het om, hè? Dat is hetzelfde, de geest zelf bidt voor ons. Dat is hetzelfde woord als, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Daarna vinden we dezelfde term nog een keer in vers 34 van Romeinen 8. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is, want dat is meer uiteraard. Die ook ter rechterhand Gods is. En door God genaamd is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat staat er niet. In plaats daarvan staat er die ook voor ons bidt. Maar dat is het werk van Christus de hoge priester. Dat is het werk van de Zoon des Mensen in de hemel. En hier weer precies hetzelfde woord, die ook voor ons bidt. Daarna krijg je die term een keer in Romeinen 11, maar dan vind je hem niet terug in het Nederlands. Vers 2 namelijk. God heeft zijn volk niet verstoten, het welke tevoren gekend heeft. Of weet je niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt? Dat is het woord. Alleen hier is het aanspreekt tegen Israël, want hij brengt beschuldiging in tegen Israël. Dus hij bidt niet ten gunste, maar ten kwade van Israël. Maar niettemin, het is wat hij doet als middelaar. Hij staat daar tussenin. En dat is maar waar het over gaat. En de andere keer dat het woord voorkomt is hier in Hebreeën 7. Zodat volgens Romeinen is het de geest zelf die voor ons bidt. Het is Christus die ter rechterhand Gods is, die voor ons bidt. En in Hebreeën is het de hoge priester die voor ons bidt. En bij nader inzien, dat is drie keer hetzelfde. Ja, dat is drie keer hetzelfde. Dat is wat hij in elk geval doet, zonder ophouden bidden. Ja. Maar het is drie keer hetzelfde. In de praktijk blijkt er dus zo te zijn dat waarover de geest, de werking van de geest zelf bedoel ik, gesproken wordt in de Bijbel, dat kan je net zo goed invullen, de hoge priester. Blijkt over precies hetzelfde te gaan. Want die geest is toch gewoon Christus in de hemel. De onzienlijke Christus. Ja, in 2 Korinther 3 staat er gewoon, hè, de Heer is de geest. En nogal wat plaats hoor. Maar goed, ja?
De volkomen zalig, dat is zwaar, want het zijn geloven.
Ja.
Wat betekent de volkomen
zalig? Ja, dat gaat om het loon. Dat gaat uiteindelijk om het loon. Maar de volkomen zalig maken wil zeggen dat hij ons volkomen leidt tot het doel wat gesteld is. En eigenlijk zou ik de vraag moeten beantwoorden eveneens uit Romeinen 8. Leuk, want het woord bidden, dit woord bidden dat twee keer voorkwam. In Romeinen 8 staat namelijk wat die geest nog meer doet. En dus wat die hoge priester doet. Hij leidt ons namelijk naar onze aanstelling tot zonen. En deze zaligheid waarover hier dus steeds gesproken wordt, is onze aanstelling tot zonen. En de volkomen zaligheid, en laat ik het nou nog eens anders zeggen. De zaligheid is bijvoorbeeld dat wij kinderen God zouden worden. Maar de volkomen zaligheid is dat wij van kinderen Gods ook nog eens een keer zonen Gods worden. Volkomen rijk dus verder. Er volkomen rijk naar het definitieve einddoel. En zo staat het er ook. Zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Zo kun je het ook zeggen. Dat is Thessalonicense, geloof ik. Timotheus. Dank u, broeder. We hadden een concordantie in de zaal. Dat is goed voor mijn zenuwen. Maar inderdaad, dat zalig worden, dat volgens Romeinen 8 is dat inderdaad, dat hij ons brengt naar deze aanstelling tot zonen. En dat betekent, waar het nou om gaat eigenlijk, is dat weliswaar de Heer Jezus in het verleden een werk tot stand gebracht heeft in de dienst van God, waardoor wij konden behouden worden, dan wel zalig worden, namelijk we konden wedergeboren worden, maar dat is allemaal in het verleden. Het punt is echter dat hier in de Hebreeënbrief uitdrukkelijk gesproken wordt over het werk wat hij sindsdien doet. Nu, voor ons die geloven uiteraard. En zo brengt hij ons tot een volkomen zaligheid. Niet alleen dat hij in het verleden voor ons gestorven is en opgestaan, maar hij leeft nu voor ons. Diezelfde gedachte vinden wij trouwens ook in Romeinen 5. Dat vind ik een hele mooie daar. Dat is die van dat Christus voor ons gestorven is. Dat wil zeggen, hij was nog niet de Christus, maar ook dat is prematuur daar dan. Hè? Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, toen wij nog krachteloos waren, toen wij nog goddelozen waren, toen wij nog vijanden waren. Veel meer, er komt diezelfde uitdrukking als uit Romeinen 8, veel meer zullen wij nu, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. En niet door zijn opstanding, dat was een eenmalige gebeurtenis in het verleden. Maar door zijn leven, door zijn actieve leven nu. Dat moet het ook wel zijn, want anders betekent dat begrip trouw uit Hebreeën 3 ook niks. Hè? Die trouw is over heel zijn huis aan degene die hem gesteld heeft. Trouw veronderstelt een bepaalde tijdsduur, een periode. Maar Christus is trouw en hij volbrengt dus het werk wat hij zou doen, waartoe hij gesteld is. En dat is een werk inderdaad niet aan de wereld, maar aan de gelovigen van vandaag. Aan u en mij dus. Waarna je natuurlijk raak kunt citeren, links en rechts, want je vindt die gedachten natuurlijk in alle brieven terug. Hè. Vertrouwende, ook geloof. Vertrouwende. Dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat ook voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Dus tot op de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Of tot de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, of hoe het maar heten mag. Maar hij die in u een goed werk begonnen heeft, zal dat ook voleindigen. En dat voleindigen komt dan weer overeen met dit volkomen zalig maken. Want brengen naar het volle loon, of hoe het maar heten mag, maar aanstelling tot zonen dus. Hè. Want daar ging het om in Hebreeën 2, hè. Zonen tot heerlijkheid leiden. Goed. Hij kan dus volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. Laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan tot, weet je wel, dat is dan de kreet uit hoofdstuk 4 en uit hoofdstuk 10 enzovoort. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden en voor bidden zou je moeten invullen, bemiddelen. Dus een actieve aangelegenheid. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, zo'n hoge priester hadden wij nodig, heilig, onnozel, onwetend betekent het. Maar dan kennelijk in de betekenis van geen gemeenschap hebbend met de zonde. Onbesmet, afgescheiden van de zondaren, staat er dus gewoon achter. En hoger dan de hemelen geworden. Waarvan dan staat, maar daar kom ik dan volgende keer weer op terug. Voor wie het niet alle dag, niet elke dag nodig was, gelijk de hoge priesters van het oude verbond, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffer op te offeren en daarna des volks, of voor het volk, want dat heeft hij eenmaal gedaan. En dat staat los van zwakheid of kracht of iets dergelijks. Het gaat gewoon een verschil tussen de oud-testamentische en nieuw-testamentische hoge priester. De oud-testamentische zou offeren voor zichzelf en daarna, zoals hier ook staat, daarna voor het volk. Maar ik wijs erop dat die volgorde andersom staat in hoofdstuk 5. En dat komt gewoon omdat het daar op Christus wordt toegepast. En daar wordt het als één geheel beschouwd. En daar heeft met volgorde dus niks meer van doen. Want, staat hier, dat heeft hij eenmaal gedaan toen hij zichzelf opgeofferd heeft. Zie? Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben en niks dan dat overigens. Maar het woord der eedswering die na de wet is gevolgd, stel de zoon die in der eeuwigheid volmaakt is. En waarbij kennelijk de kracht sterker was dan de zwakheid, waarbij kennelijk de verzoeking er weliswaar was, maar niet geleid heeft tot zonde of ongeloof of ontrouw of wat het maar wezen mag. Nou goed, daarover hebben wij het weer de volgende keer. Want het is de hoogste tijd. Wij danken u trouwe hemelse vader dat u ons inderdaad deze hoge priester gegeven hebt die wij nodig hadden. Wij danken u dat we door hem met vrijmoedigheid mogen naderen tot u. En tot u mogen gaan om ons inderdaad ter beschikking te stellen aan u die ons geroepen hebt uit de duisternis tot het wonderbaar licht. U die ons geroepen hebt uit een wereld die aan zonde en dood onderworpen is. Wij danken u dat u ons geheiligd hebt, ons apart gezet hebt en ons bekwaam hebt gemaakt om dienaren van ditzelfde nieuwe verband te zijn. We danken u dat we ook vanavond onze gedachten mochten bepalen bij onze Heer en Heiland. Onze gedachten mochten bepalen bij hem die onze overste leidsman is, die ons is voorgegaan op deze loopbaan die hem voorgesteld was, op deze loopbaan des geloofs. En we danken u dat wij, wanneer wij in diezelfde voetstappen volgen, dat ook voor ons die heerlijkheid is weggelegd die voor ons bewaard wordt in de hemel. We danken u dan ook dat we daarna mogen uitzien. En mogen verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u dat we onze hoop mogen stellen op die dingen die haast geschieden moeten. We mogen weten dat binnen afzienbare tijd ook wij veranderd zullen worden en onze plaats zullen innemen in de hemel zelf en in heerlijkheid. We danken u dat het alles is uit de rijkdom van uw genade, dat u het bent die ons deze genade en barmhartigheid, deze hulp te bekwame tijd, deze kracht verleent, opdat uw kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. We danken u daarom dat we niet hoeven te zien op onszelf of op onze omstandigheden, maar steeds opnieuw en bij voorkeur bij voortduring onze hoop en verwachting mogen stellen op u die ons zulke betere beloften van het nieuwe verbond gedaan hebt. Wees u daarom ons nabij, Vader, in overeenstemming met uw belofte. Wees u ons nabij met die genade en met die kracht om Christus wil. Amen.